dat het lukt met het opnemen. Ik heb het volume van de versterker ietsje lager gezet, Leendert. Ik hoop dat die sterk genoeg signaal doorkrijgt. Je zou eens moeten weten, Brigitte, hoe goed dat laatste lied past bij de preek die ik wil doorgeven. De persoon... Ja, ik weet niet of de hint zo duidelijk was, maar in ieder geval... De persoon over wie ik het wil hebben... Ja, weet ik niet helemaal zeker of hij dat lied had meegezongen. maar je zult straks begrijpen waarom ik dat zeg. Even zoeken waar het staat. Goed, ik ga eerst nog bidden, Heere God. We gaan uw woord open doen... En we gaan de rijkdom van uw woord bekijken, en we zijn dankbaar om dat te doen, Heer, omdat we daardoorheen ook uw grootheid en almacht kunnen zien. En ik bid, Heer, dat u mijn mond wil zegenen en de woorden die ik spreek wil zegenen. En ik bid, Heer, dat u aan ieder hier open oren en een open hart geeft en ogen van grote verwondering, Heer, over uw grootheid, uw almacht en uw genade. Dank u wel dat u in ons midden bent, ook nu. Amen. Het is goed om de Bijbel open te doen. Een boek dat God heeft laten opschrijven, zodanig dat we hem zouden kunnen kennen. Maar gelukkig ook opdat we de mens wat beter zouden leren kennen. Je kent jezelf redelijk goed, neem ik aan. Maar het is vaak goed om op een andere manier een spiegel voor je ogen te krijgen. En ook daar dient de Bijbel voor. En ook met dat doel is hij opgeschreven, dat de mens zichzelf en al zijn grote en kleine kantjes zou leren kennen. Maar het mooie van de Bijbel is ook dat je niet alleen een spiegel voor jezelf, voor je eigen neus geduwd krijgt, maar dat je ook merkt, en dat vind ik vaak nog boeiender, hoe God met die kleine kantjes van de mensen omgaat. En daar zit vaak de bemoediging in, om te merken hoe God met die mens die hij gemaakt heeft, omgaat. En daarom is het ook opgeschreven en daarom is het ook een wonder op zich dat we dat boek hebben, nog altijd hebben. Ik denk dat we hebben een lange tijd geleden, meer dan één keer zelfs, de schepen van de BEZ hier in Halle gehad met de tentoonstelling over het ontstaan en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik denk dat dat op zich is een wonderlijk verhaal op zichzelf. Hoe Gods woord er vandaag de dag nog altijd is. Het is er zelfs in onze taal. William Tyndale is, ik denk, in de gevangenis gestorven. En waarom is hij in de gevangenis gezet? Omdat hij de Bijbel in het Engels had vertaald. Of wilde vertalen. En uiteindelijk denk ik zelfs vertaald heeft in de gevangenis. Er is een tijd geweest dat mensen hun leven gaven voor dit boek. Of moesten geven voor omwille van de trouw aan dit boek dat God heeft laten opschrijven. We gaan, zoals ik tegen Daan zei, vlak voor het begin van de samenkomst, we gaan naar een zondagsschoolklassieker. Als ik aan de zondagsschoolleiding zou vragen, wat zijn de grote klassiekers, zeker bij de Samuels, de nog wat jongere kinderen, de klassiekers in de verhalen. Ja, Oude Testament, ik zal een beetje helpen. Wat zijn de klassiekers in het Oude Testament? David en Goliath, daar gaan we het niet over hebben. Jona, inderdaad. Noach, Jona, maar we gaan het over Jona hebben. Een van de hele grote klassiekers. Gelukkig hebben we het boek Jona, want als we het boek Jona niet hadden, dan hadden we eigenlijk bijzonder weinig informatie over de profeet Jona. Er is maar één andere plek in de Bijbel, in het Oude Testament, waar over Jona wordt gesproken. Jezus verwijst wel naar Jona. Maar dan verwijst hij naar wat er in het boek Jona beschreven staat. Maar er is maar één andere plek in het Oude Testament waarover Jona gesproken wordt, waardoor we een beetje weten wanneer hij geleefd heeft. Hij heeft geleefd tijdens de regering van koning Jerobeam II. De tweede staat er niet bij, maar als je 2 Koningen 14 leest, dan lees je dat er al een andere Jerobeam was geweest. Dus we noemen hem dan maar Jerobeam de tweede. Dus op die manier kunnen we Jona een beetje situeren in de geschiedenis van de wereld en dus ook de geschiedenis van Gods volk. Jerobeam was een koning van Noord-Israël, want het rijk was toen al een tijd lang gesplitst. En Jona was een profeet. En in 2 Koningen 14 staat er geschreven dat Jerobeam de Tweede land heroverde voor Israël en dat de herovering van dat land dat voorspeld was door de profeet Jona. Dat is het enige, behalve wat er in het boek van Jona staat, het enige wat we van de profeet Jona weten. Maar we gaan het dus hebben over het boek Jona, en namelijk over het hele boek. Ik ga niet het hele verhaal lezen. Het is een verhaal waar het gaat over Nineveh. En Nineveh is een stad die denk ik, ik heb het eigenlijk vergeten heel gedetailleerd op te zoeken, maar wat je nu waarschijnlijk ergens in Noord-Irak zou moeten gaan zoeken. Het was een stad van het Rijk Assyrië. En Assyrië was een van die grote rijken in die tijd van koning Jerobeam II. Een van die grote rijken met ten zuiden van Assyrië de Syrische woestijn. En aan de andere kant Babylonië en Perzië. Nog van die grootmachten uit die tijd. En Nineveh was niet de hoofdstad, of was niet de aanvankelijke hoofdstad van Assyrië. Maar op het einde van het Assyrische Rijk was het een van de belangrijkste steden. Een stad waar onder andere ook de koning woonde. En dat lees je ook in het verhaal wat we lezen in het boek van Jona. Het is een stad opgericht door Nimrod, een van de zonen of een van de kleinzonen van Noach. Dus Noach is er net genoemd. Wel, een van de kleinzonen van Noach heeft Nineveh opgericht. De stad is verwoest toen het hele Assyrische Rijk werd overrompeld door de Babyloniërs. En de stad is eigenlijk nooit meer heropgebouwd. Het is pas in de 19e eeuw, halverwege de 19e eeuw, dat men de ruïnes van de stad is gaan opgraven. En daar dan de stad heeft teruggevonden. Maar de stad zelf is eigenlijk na zijn verwoesting toen nooit meer heropgebouwd. Ja, het verhaal van Jona. Wie kent het niet, hè? God stuurt Jona naar Nineveh. Hij stuurt hem naar Nineveh met een boodschap, met een oproep voor de stad, voor de inwoners van de stad. En Jona gaat de andere kant op. Hij gaat bijna letterlijk de andere kant op. Als je hier de plaats hebt waar Jona woont, en Jona woont eigenlijk vlakbij de plaats waar Jezus later opgroeide. Het stadje waar hij vandaan kwam lag maar een paar kilometer van Nazareth vandaan. Dus als hier Nazareth ligt, nu moet ik me proberen de kaart omgekeerd voor te stellen, zodat jullie ze kunnen zien. Waar Jona vandaan komt is hier. Hier ergens ligt Nineveh. Hier vlakbij het plaatsje waar Jona woont ligt de Middellandse Zee. En wat doet Jona? Een boot op die kant op, terwijl God hem die kant op stuurt. Dus het is eigenlijk bijna letterlijk, en het staat ook zo in het verhaal, hij gaat compleet de andere kant op. Er komt een storm, Jona wordt overboord gegooid, er is een vis die hem opslokt, maar niet verteren kan. Jona komt tot inkeer, Jona beslist van toch te gaan naar Nineveh, een plaats die trouwens honderden kilometers weg was. Dus dat is niet zomaar even van, hij gaat even een daguitstap maken. Het was denk ik meer dan 1000 kilometer ver dat hij moest gaan. Hij predikt voor de stad en de stad komt tot inkeer. Denk je van, oké, dat verhaal kennen we. Is dit dan je preek? Dat is niet de preek. Het verhaal dat je kent, dat ken je. Als je zondagschool hebt gehad toen je klein was, dan heb je dat verhaal tot in den treuren gehoord. Misschien heb je vissen uitgeknipt met Jona erin, of vissen gekleurd met Jona erin, tot je geen vissen meer kon zien of ruiken. Dat kon Jona waarschijnlijk ook niet meer na 3 dagen. Ik heb het niet in detail opgezocht, maar er schijnen verhalen te zijn van mensen die het hebben overleefd nadat ze door een walvis zijn opgeslokt. Dus zo, het is een bijzonder verhaal natuurlijk, maar zo vreselijk uniek en uitzonderlijk lijkt het niet te zijn. Maar waar ga ik het dan wel over hebben? Ik wil dat verhaal, heel korte verhaal, dus ik wil je uitdagen, als je straks thuis onder je in de zon of onder je palmboom zit, om het even opnieuw te lezen. We kennen het verhaal zo goed, dat we eigenlijk voorbij gaan aan het kleine en het grote verhaal in het boek van Jona. En ik wil jullie meenemen naar een heel snel overzicht, maar toch een overzicht van het hele boek. En ik wil van het kleine verhaal naar het grote verhaal gaan. En jullie tonen welke plaats Jona daarin heeft. Maar vooral wil ik jullie aandacht vestigen op welke plaats God in dat kleine en grote verhaal heeft. Het hele kleine verhaal. En daar ga ik eigenlijk een beetje tegen de chronologie van het verhaal in, ga ik naar het einde van het verhaal van Jona. Het kleine verhaal, of moet ik zeggen, het kleine kantje in het verhaal van Jona. De kleine kantjes van Jona. Want wat zien we gebeuren? Jona wordt boos. Jona is diep verontwaardigd, lees je op het einde van, of in het laatste hoofdstuk van zijn boek. Nineveh wordt niet gestraft. En daar had hij eigenlijk wel op gerekend. En als hij op zijn uitkijk zit om te zien wat er gaat gebeuren, dan was er een boom die hem schaduw gaf en die boom gaat dood. En tot twee keer toe lezen we dat Jona diep verontwaardigd is. Bijzonder boos is, zo boos dat hij tot twee keer toe, omwille van deze twee redenen, tegen God zegt, laat mij maar doodgaan. Het is genoeg geweest. Denk je van, ik weet niet of het jou al is overkomen, dat je denkt van, het enige wat ik nu nog wil is doodgaan. Maar dat overkomt Jona tot twee keer toe op een tijd van een paar minuten, een paar uur misschien. En de reden waarom hij dood wil gaan is zijn verontwaardiging en zijn boosheid, omdat God Nineveh niet straft en omdat de boom die hem schaduw gaf doodgaat. Het lijkt erop dat Jona bijzonder veel medelijden heeft met zichzelf en bijzonder verontwaardigd is over het feit dat de dingen niet gaan zoals hij ze had verwacht en voorspeld. Ken je dat? God doet niet wat je van hem verwacht. Mensen doen niet wat je van hen verwacht. God doet niet waar je denkt recht op te hebben. Mensen doen niet waar je denkt recht op te hebben. En hoe reageer je dan? Ken je dat? Door zelfmedelijden geplaagd, word je boos en bitter en sluit je je volledig af voor je omgeving. Je bent zo verontwaardigd over het onrecht wat jou is aangedaan, dat je je terugtrekt in boosheid, in bitterheid, niet meer aanspreekbaar bent. Geloof, hoop, vreugde in God, alles wordt verstikt. Liefde voor mensen, aandacht voor mensen, alles wordt verstikt. En zo merk je dat ook bij Jona. Zijn boosheid laat hem zich volledig opsluiten in zichzelf. En hij gaat nog wel naar God toe, maar alleen maar om zijn verontwaardiging naar God uit te spreken. De verontwaardiging van wat hem wordt aangedaan. Wat je vaak merkt als ik ook naar mijn eigen leven kijk, als ik vind dat ik niet terecht word behandeld, dan ga je in boosheid in je eigen kokonnetje opsluiten. En ken je dat dan ook, dat dan dingen van vroeger weer naar voren komen? Dat de onrecht wat jou vroeger is aangedaan weer op je bord terechtkomen? En dat de bitterheid en de boosheid alleen maar toeneemt, zo erg zelfs dat je ze gaat koesteren. Dat is wat Jona overkomt. En in dit hele kleine verhaal, in dit hele kleine maar toch belangrijke verhaal, dan wil ik kijken van hoe gaat God daarmee om? En eigenlijk staat er niet zo heel veel hoe God daarmee omgaat. Maar God gaat ermee om. Tot twee keer toe spreekt God Jona aan en zegt hij van, ah wel manneke, wat krijgen we nu? Zijde gij boos? En tot twee keer toe zegt hij, zijt gij terecht boos? Ik denk dat dat een hele goede vraag is om jezelf te stellen. Als je heel verongelijkt in je hoekje zit, boos en bitter te zijn. Heb jij wel reden om boos te zijn, zegt God tegen Jona. En God gaat op die manier, doet hij twee dingen. Hij spreekt Jona aan. God zegt niet van, oké, manneke, ik zie wel wanneer dat je bekoeld bent. Kom dan maar eens terug. God gaat op een heel directe, maar toch heel zachtmoedige en geduldige manier met de onterechte boosheid en bitterheid van Jona om. Wat een God is hij. Er is een lied over, hè? Van wat een God is hij, zingen we dan in het refrein. Maar wat een God is God voor Jona, dat hij op die manier met die boosheid en bitterheid van Jona omgaat. En hoe doet God dat bij ons? Ja, misschien moet ik stoppen en jullie verhalen laten vertellen van hoe God soms met jouw boosheid en bitterheid omgaat. Misschien gebruikt hij zijn woord. Ik wil lezen wat er in Hebreeën hoofdstuk 12 staat, in vers 14 en 15. Hebreeën 12, vers 14 en 15. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Is het jou al overkomen dat God jou dit woord gaf, midden jouw bitterheid en boosheid en verongelijkt zijn en vinden dat God of mensen jou onrecht hebben aangedaan? Ziet daarbij toe dat er geen bittere wortel opschieten. Een beetje verder schrijft de schrijver in Hebreeën dat hij zegt van, wees niet onverschillig. Je kunt heel veel dingen noemen waar je onverschillig zou kunnen over zijn, maar ik hoop niet dat in jouw leven bitterheid en kwaadheid zoveel plaats heeft gekregen dat je onverschillig wordt. Hoe jij daarmee omgaat, hoe God daarmee omgaat, hoe wat God daarover denkt, en wat de gevolgen daarvan zijn voor anderen rondom jou. God benadert Jona met zachtheid, maar met directheid. En gelukkig is zijn woord soms precies hetzelfde naar ons toe. Een tweesnijdend zwaard, wat soms gewoon omdat je het leest, of omdat je een lieve broer en zus hebt die jou daarop aanspreekt en zegt van, wat stond er in Hebreeën 12, over vermaning, ziet daarbij toe, dat niemand verachteren van de genade. Gelukkig heb je soms broers en zussen die jou de waarheid in jouw gezicht kunnen, durven en mogen stellen. Maar God gaat niet zomaar voorbij aan de boosheid en de bitterheid van Jona. Het kleine verhaal. Maar we gaan, zoals ik zei, we gaan naar het grotere verhaal. Maar er zit tussen het kleine verhaal en het grote verhaal in het boek van Jona, zit er nog een ander persoonlijk verhaal van Jona. Een groter verhaal dan zijn klein probleem, relatief klein probleem van boosheid en bitterheid. Jona had een veel groter probleem. En op zich zou je kunnen denken van, ja goed, met zijn bitterheid alleen al had hij flink wat werk aan de winkel. Maar Jona had een veel groter probleem. Hij had er namelijk twee. Hij had een heel beperkte kennis van de almacht van God. Als je commentaren leest, dan lees je dat een van de typische eigenschappen van het idee wat heidense volkeren hadden over goden was het volgende. Een god behoorde bij een volk. Dus hoe kon je aan de invloed van die god ontsnappen door maar heel ver weg van dat land weg te gaan? Hoe verder van het land, hoe verder van de god van het land. En dat is precies wat Jona doet. Hij denkt van, ik weg, zo ver mogelijk weg van waar ik naartoe moet, en terzelfde tijd zo ver mogelijk weg van God. Heel populaire gedachte waar Jona zich schuldig aan maakt. Ik loop weg en dan beziet God het maar. En ik weet niet of op dat moment Psalm 139 al geschreven was. Ja, hij was al geschreven, want hij is van David. Dat lezen we in Psalm 139, vers 7. Je zou bijna denken van David heeft het voor Jona geschreven. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad? Ging ik wonen aan het uiterste der zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Jona dacht van, ik ga aan het uiterste van de zee gaan wonen en dan ben ik er vanaf. Dan ben ik van mijn opdracht af, maar we gaan later zien dat het niet zozeer de opdracht op zich was die hem deed vluchten, maar nog iets veel ergers. Dus Jona's grotere probleem was dat hij een heel beperkte kennis had van wie zijn God was, wat de almacht van God was, wat de alomtegenwoordigheid van God echt betekende. Maar hij had nog een veel erger probleem, Jona. Een probleem wat veel dieper ging en wat God bijzonder pijnlijk moet gevonden hebben. Ik heb geprobeerd om daar een woord op te plakken, maar ik kon eigenlijk niet anders dan bedenken dat hoe zou ik Jona moeten omschrijven anders dan racistisch. Jona was een racist puur sang. Je zou hem waarschijnlijk, een beetje gevaarlijk om over politiek te spreken, maar je zou hem waarschijnlijk misschien wel kunnen thuis laten horen bij het Vlaams Belang. Waarom zeg ik dat? Omdat Jona één ding niet wilde. Namelijk dat het volk tegen wie hij moest spreken tot inkeer zou komen. Hoofdstuk 4, vers 2. Jona bad tot de Heer en zei: Ach Heer, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goedertierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ik dacht vroeger, Jona vluchtte weg voor God, omdat hij bang was om naar Nineveh te gaan en daar ja, voor aap te staan, bij manier van spreken, en daar een volk te moeten gaan toespreken over de God die hen wilde veroordelen. En Jona was bang en vluchtte weg, maar Jona was niet bang omdat hij alleen zou staan in Nineveh. Jona was bang dat God wel eens goedhartig zou willen zijn voor het volk wat hij als een heel vijandig en wreed volk zag. Hij wilde het niet. We lezen in hoofdstuk 2, vers 9, dat Jona uitroept: De redding is des Heren. Jona is blijkbaar niet alleen racistisch, hij is ook bijzonder egoïstisch. Hij verheugt zich in de God van zijn redding, maar is niet bereid om de redding die God aanbiedt te gunnen aan zijn eigen vijanden. Dus je kunt nog een beetje begrip opbrengen voor de beperkte kennis die Jona heeft voor de almacht van God. Je kunt alleen maar moeite hebben om te merken dat hij racistisch en egoïstisch is. En net zoals daarnet heb ik mij de vraag gesteld: hoe gaat God daarmee om? Want God gaat ermee om met die Jona. Hoe gaat God ermee om? Ik heb een paar dingen al genoemd en je kent het verhaal natuurlijk, hè? We lezen in hoofdstuk 1, vers 4. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. God stuurt een storm om te tonen dat God groter en machtiger is. En niet alleen woont in Israël, niet alleen woont in Jeruzalem, niet alleen woont waar de tempel staat. Je hebt de vraag gesteld, hè? Toon uw heerlijkheid in dit huis. Ik moest zo aan mijn preek denken. Toon uw heerlijkheid in de wereld. En God doet het. Hij stuurt een storm naar Jona. Hoofdstuk 1, vers 7. Nog zoiets grappigs. Jona komt niet uit de kast als de schuldige van de storm. Hij houdt zich stil. Hij gaat gaan slapen in het ruim van het schip. En de matrozen zeggen: ja, maar dit klopt niet. We proberen aan land te geraken en het lukt niet. Waarschijnlijk hebben ze de storm van hun leven meegemaakt. En wat zie je gebeuren? Ongelovigen gaan het lot werpen. En God gebruikt ongelovige mensen om Jona uit de kast te laten komen als de schuldige van de storm. God gebruikt ongelovigen om Jona te confronteren. Dan het heel bekende natuurlijk, hè, in vers 17. En de Heere beschikte een grote vis. Ik denk niet dat Jona veel meer nodig had om te beseffen dat het eigenlijk nogal stom was geweest om überhaupt op die boot te stappen. Gedacht om aan de almacht van God te ontsnappen, het is hem niet gelukt. God heeft de grote middelen uitgehaald, dat kan je wel zeggen. Ik Ik zou eigenlijk niet graag ervaren en meemaken wat Jona heeft meegemaakt. God haalt de grote middelen boven met het doel om hem te tonen, ik ben de grote almachtige God. Wat is het effect daarvan op Jona? Dat kan je lezen in hoofdstuk 2. Als Jona na 3 dagen en 3 nachten tot inkeer komt, dan gaat hij een heel klassieke dankpsalm uitspreken. En het is een lied wat hij, of een gebed, maar vaak ook een lied, wat hij uitspreekt. En als je de psalmen een beetje kent, dan denk je van, hey, ik ken psalmen die bijna op dezelfde manier, bij bijna dezelfde woorden, ditzelfde zeggen. Ik ga die psalmen niet noemen, als het je interesseert wil ik ze wel even doorsturen. Maar Jona is zo onder de indruk van wat God aan hem toont, dat hij tot inkeer komt en een prachtige dankpsalm uitspreekt. En inderdaad, als slot van zijn psalm zegt van, de redding is des Heren. Dat beseft hij, dat gelooft hij, daar dankt hij God voor. En de vis gooit er hem uit. God toont zijn almacht. Maar God toont meer. God wil hem ook aanpakken op zijn racisme en zijn egoïsme. Hij laat een boom groeien, die zorgt dat hij schaduw heeft. En binnen de 24 uur zorgt God ervoor. God zorgt voor 2 dingen. God maakt het Jona behoorlijk zwaar om hem iets te leren. Er komt een boom, er komt schaduw. En binnen de 24 uur gebeuren er 2 dingen terzelfde tijd. Denk je van, wat verzint hij nou? Wel, hoofdstuk 4, vers 6. En de Heere beschikte een wonderboom die boven Jona opschoot om tot schaduw te zijn boven zijn hoofd, ten einde hem van zijn misnoegdheid af te brengen. Ken je dat? Gods goedheid die jouw misnoegdheid tegemoet komt. En Jona verheugde zich zeer over de wonderboom. Als God over zijn bolken wrijft, dan is hij heel tevreden. Hij verheugde zich zeer over de wonderboom. Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, doet God 2 dingen. Beschikte God een worm die de wonderboom stak, zodat deze verdorde, en het geschiedde, zodra de zon opging, dat God een gloeiende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona. Ik weet niet of dat hij haar had of niet, of een hoedje had of niet. Maar God wilde Jona wat leren. God wilde Jona leren van, als jij je kan verheugen in mijn goedheid over jou, door voor gewoon simpel een boom te geven die jou schaduw geeft, wie ben jij, Jona, om jou zo af te keren van anderen, vijandig gezind te zijn naar je vijanden toe? God toont hem op een zachtmoedige, maar heel duidelijke manier waar Jona in de fout gaat. Kennen we het effect daarvan op Jona's leven? Jammer genoeg niet. Ik had gedacht van, er ontbreken een paar hoofdstukken in het boek, want ik had graag willen weten van, hoe loopt het dan verder af met al die mensen die we tegenkomen in dit verhaal? We weten het niet. Maar God haalt letterlijk alles uit de kast om Jona niet alleen te tonen hoe groot en almachtig hij is, maar om Jona eigenlijk ook te confronteren met het feit dat ik ben een genadig God. En ik zorg voor degene aan wie ik zorg wil geven. God gaat heel ver in het opzoeken en het willen leren van Jona. En daar zit terzelfde tijd een waarschuwing in voor ons in dit verhaal. Kunnen we ervan uitgaan dat God dus altijd alles uit de kast haalt om zijn kinderen voor stommiteiten om te beletten dat ze stommiteiten doen, of dat ze compleet de verkeerde weg ingaan? Er zijn andere verzen in de Bijbel die ons daarvoor waarschuwen. Van, er zijn mensen die dachten op een bepaald moment, God haalt me wel terug, laat ik maar mijn eigen weg gaan. Maar in de Romeinenbrief waarschuwt Paulus daar heel sterk voor aan het begin van het 6e hoofdstuk. Dus let op met de gedachte van, God haalt me wel terug. Maar God haalde Jona terug op elk van zijn grote mankementen. Het laatste stukje, het grote verhaal, waar het eigenlijk om gaat. Waar de hele Bijbel eigenlijk om gaat. De Bijbel gaat om 2 dingen. De Bijbel gaat om het feit dat God bijzonder genadig omgaat met mensen. Ik hoop dat ik met de twee vorige stukjes, het kleine verhaal van Jona, of het kleine probleem van Jona, en het wat grotere probleem van Jona, en hoe God daarmee omgaat, dat je onder de indruk bent hoe genadig God met zijn mensen omgaat. Hoe hoopgevend dat ook voor ons kan zijn, om te merken van, goh, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan herken ik zoveel van wat er in Jona's leven is. En dan is het een wonder om te mogen beseffen dat God ook vandaag nog een genadig God is, die ook op die manier jouw genade wil schenken. Maar het grote verhaal gaat veel verder dan dat. Het gaat veel meer in het boek van Jona dan om wat Jona allemaal mispeutert en hoe God daarmee omgaat. Wat is het grote plaatje? Als we naar het laatste vers van het boek gaan, hoofdstuk 4, vers 11, dan lezen we het. Dan zegt God het gewoon letterlijk wat het grote verhaal is. Zou ik dan Nineveh niet sparen, de grote stad, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en hun linkerhand, benevens veel vee? Dat is het grote verhaal. Dat is het grote verhaal van het boek van Jona. God heeft de bekering van 120.000 mensen op oog. En je zou kunnen zeggen van, als Jona de mist in gaat, dan vindt God wel iemand anders om het werk te doen. Maar God zegt nee. Binnen mijn grote verhaal hou ik mij ook bezig met het kleine verhaal. Het verhaal van Jona. De worsteling van Jona. De diepe zonde van Jona. Daar gaat God mee om. Maar in dat verhaal is God met het grote verhaal bezig. En dat zegt hij. Zou ik dan die 120.000 mensen niet proberen sparen? Dat is wat God wil. God zoekt naar mensen die hem vrezen. Dat is wat de mensen in de boot doen. Ze vrezen God en ze eren hem. Dat is wat Jona doet in de vis. Hij zegt, maar ik... Met lofzegging wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heren. Of in hoofdstuk 3, vers 10. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg. Dat is wat God zoekt. Dat is het grote verhaal. Dat is het grote verhaal van deze Bijbel. God zoekt mensen die zich willen bekeren. Die zich naar hem willen keren. En God doet in dat grote verhaal, gaat hij met Jona om, maar in dat beperkt gehoorzaam handelen van Jona, doet God nog altijd wondere dingen. Want wat zie je gebeuren? Jona komt de stad binnen, en we vermoeden dat hij waarschijnlijk na dag 3 alweer weg was, en op dag 1 gaat hij prediken en gaat gehoorzaam doen wat God van hem vraagt, maar je weet al wat in zijn hart is. Hij zit daar eigenlijk tegen zijn goesting, want hij hoopt eigenlijk dat ze zich niet bekeren, en als ze zich toch bekeren, dat God toch straf zal geven. Dus zijn houding is compleet fout. En wat doet God? Die onvolmaakte profeet toch gebruiken. Want het effect van wat hij spreekt is gigantisch. Hij waarschuwt het volk van Nineveh, en wat gebeurt er? De mensen die hem horen komen tot inkeer. En nog voor Jona de kans krijgt om de koning te ontmoeten, is het gerucht al bij de koning gekomen. De koning komt tot inkeer en zegt van, volk van Nineveh, wij moeten ons tot inkeer komen, want God zou deze stad wel eens kunnen omkeren. God laat eigenlijk het gerucht van zijn oordeel voorafgaan aan Jona. En heel de stad wordt door de koning opgeroepen om tot inkeer te komen. God doet wondere dingen doorheen een onvolmaakte Jona. Dat is het grote verhaal. Daar is God mee bezig. Dat is Gods uiteindelijke doel. En en passant doet hij nog wondere dingen. Jona gaat in zonde dat schip op en loopt weg van God. En wat doet God ondertussen in dat zijverhaaltje in het grote verhaal? Ervoor zorgen dat er mensen in een boot zijn die het volgende doen. Daarna namen ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden En de mannen vreesden de Heere met grote vrees. En zij slachten de Heere een offer en deden gelofte. Het grote verhaal van het boek van Jona is Nineveh. 120.000 man te redden. Wat een opdracht. Jona gaat de fout in. En door de zonde van Jona zijn er mensen op een boot die tot inkeer komen. Ken je dat? Ken je zo nog verhalen in de Bijbel? Dat door de zonde van één anderen gered worden? Dat door de zonde van één Gods heilsplan verder open gaat? Kijk maar naar de zonde van Judas. Of van anderen. Hoe God de zonde van één zelfs kan gebruiken om anderen tot redding te brengen. God gaat door. God ziet het grote plaatje. En terzelfde tijd is hij met het kleine plaatje ook bezig. Heel eenvoudig de vragen die ik wil stellen als afsluiter. Zie jij ook Gods grote plan? Of ben je te zeer gefocust op je eigen kleine worstelingetjes en problemen? Is het verkeerd om bezig te zijn met je eigen worstelingen? Nee. God wilde dat Jona met zijn eigen kleine en grote worstelingen bezig was. Op een God welgevallige manier. Maar door het verhaal heen wil God dat ook wij het grote plan zien. Ik weet niet of God ons zal oproepen om... Ja, we zijn niet met 120.000 in Hallen, hè. Ik weet niet meer hoeveel dat we zijn. Maar God heeft de paar tienduizenden Hallenaren lief. En wil ons klein kerkje hier in Hallen gebruiken om zijn grote plan te realiseren, namelijk dat mensen tot inkeer komen. En misschien, ik noem nu Hallen, maar je werkt op andere plekken dan in Hallen misschien, of je gaat op vakantie op andere plekken dan in Hallen, of wat dan ook. God wil jou gebruiken in dat grote plan en wil en verlangt dat je dat grote plan ziet. Maar God verlangt ook dat er geen dingen in jouw persoonlijk leven zijn die jou verlammen in dat werk, in dat grote plan. En God wil dat je ook die dingen aanpakt. En daar wil ik een heerlijke belofte bij lezen als afsluiter. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 12 en 13. Daarom mijn geliefden, Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. God verwacht dat we de grote en kleine zonden, en voor God maakt het geen onderscheid, of wij ze groot of klein noemen. Ik heb het verhaal groot en klein genoemd bij Jona. Maar God verlangt ernaar dat we ernstig omgaan met de zonde die ons belemmert in ons leven om het grote plan te zien. En dat is wat Paulus ook zegt, blijf uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Maar wat is de troost, wat geeft hoop, wat is de belofte? Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Als ik die belofte niet had, dan stopte ik met christen zijn. Want dan had ik alleen maar een christen zijn dat mij opriep om dingen te doen die ik niet in staat ben om te doen als mens. Maar God zegt mij, heb hoop, kind van mij, want het willen en het werken, dat zal ik in jou bewerken. Dat heeft hij gedaan en geprobeerd te doen in het leven van Jona. En dat wil hij vast en zeker ook in jou en in mijn leven doen. Laat ons een moment stil zijn. Ja, Heere God, wat een heerlijk verhaal, dat verhaal van Jona. Misschien niet eens zozeer omwille van de vis en al zijn toestanden. Maar veel meer, Heer, omdat het een heerlijk verhaal is wat ons een spiegel geeft, een spiegel voorhoudt over hoe ons eigen hart soms kan zijn, als we dat naast dat van Jona leggen. Dank u wel dat u genoeg liefde en zorg hebt om ons, Heere, dat u ons vaak met die spiegel confronteert in uw woord. Maar wat een heerlijk verhaal ook, Heer, om te zien hoe u met Jona omging. En hoe u met de inwoners van Nineveh omging. Hoe u uw toorn hebt afgekeerd op dat moment, toen u zag dat ze tot inkeer kwamen. Wat een boodschap van hoop is dat, Heer, voor ons. zelf, persoonlijk, dat u onze zonden niet toerekent. Wat een boodschap voor hoop kunnen we ook hebben en geven aan mensen rondom ons. Help ons om het kleine verhaal te zien en ook dat aan te pakken. Help ons ook om uw grote verhaal te zien en ook dat aan te pakken. Dank u wel dat u het willen en het werken in ons bewerken kunt.